mag geluid uitzetten hoor, ik heb het nu zo. Dan kraakt het niet ook.
Allemaal de groeten van John. Daar staat hij, in Singapore.
Ja. Hij stuurde me van de week een fotootje. Hij heeft het er zo te zien. Prima, nou ze zien, ja, dat is nog eens een keer wat anders als, als Ierland, hè?
Ja,
zeker,
ja. Oh ja, god, dat is toch wel mooi, Ierland.
Ik heb hier deze foto.
Oké,
nou,
allemaal de groeten dus van hem. En ja, dan is het bij een standaardvraag natuurlijk altijd, waar hebben we het vorige keer over gehad?
Ja.
Wie weet het nog? Toen ik, weet, niet de vorige week, maar de poosje terug. Dan wordt het oorverdovend stil. Zelfs Wiebe die houdt zijn mond. Dat is toch wel zeldzaam.
Ik moet even
het over de liefde. Ik heb het gehad over spreek de geloofstaal. Spreek de taal van het geloof. Je hoort zo vaak, daar vraag je mensen hoe is het ermee. En zo, wow. Nee, God is goed. Spreek geloofstaal. De tekst van vandaag, ik weet niet wie heeft de tekst van vandaag gelezen. Karen heeft hem vandaag niet voorgelezen. Heb je dat? Lees hem eens voor. Dat is geloofstaal. Ja, daar staat alles uit. Dus,
Nee, dat is zo gedaan, toch?
Je hebt hem uitgezonden?
Nee, joh. Ik zit net thuis. Lekker hard, joh.
Okay, nou, ja, ach, oh, god.
Oké, okay, er staat 1 Petrus 2. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden sterven. Door zijn striemen bent u genezen.
Amen.
Want al u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Amen.
Amen, dankjewel. Door zijn striemen zijn we genezen. Dus als we het spreken over ziekte of ellende, dan mag je zeggen, door zijn striemen ben ik genezen. Dat is geloofstaal.
Okay.
Ja. En ik heb toen het voorbeeld gebruikt wat Jezus ons gegeven heeft. Hij was op een gegeven moment, werd hij gedoopt, en toen werd hij in de woestijn ingeleid, waar hij 40 dagen vastte. En na 40 dagen werd hij verzocht in die woestijn. En er waren 3 dingen waar hij in verzocht werd. Het eerste was honger. Hij had natuurlijk 40 dagen niet gegeten, nou dan kan je wel voorstellen dat hij dan wel trek heeft. En toen kwam de Satan bij hem en die zei, maak van die stenen brood, dan kan je toch. En dan is zijn antwoord, er staat geschreven. Hij pakt het woord van God en hij zegt, niet letterlijk, maar figuurlijk natuurlijk, hij pakt het woord van God en hij zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dan zegt de Satan, oké, maar je bent toch almachtig als je hier naar beneden springt, ze stonden blijkbaar op een hoogte, als je naar beneden springt, dan zullen de engelen je dragen, zal je voet niet stoten. En dan zegt hij weer, er staat eveneens geschreven, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En dan komt die hele lelijke, die hele gemene. Dan laat hij hem, dat is het plaatje, helemaal rechtsboven. Dan staat hij op een hoog punt en dan kan hij blijkbaar de hele wereld overzien. En dan zegt de Satan, het is allemaal voor jou. Al die landen, al die continenten, al die mensen zijn allemaal voor jou. En daar was Jezus voor gekomen. Hè? Hij was gekomen om de mensheid te verlossen. En hij kreeg het op een presenteerblaadje aangeboden. Op 1 voorwaarde. Je moet mij aanbidden, zei Satan. En dan zegt Jezus, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen wist de Satan, het is klaar. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden Jezus. Zo weerstaat Jezus moeilijke dingen. Door het woord aan te halen. We hebben toen ook even gehad over de wapenrusting. Nou, de wapenrusting zit natuurlijk een heleboel bij. De helm van verlossing, het geloof als schild. Evangelie van vrede als schoenen. Waarheid als gordel, gerechtigheid als harnas. En het woord van God als het zwaard. En dan moet je leren te hanteren om de moeilijke dingen in het leven te weerstaan. En toen hebben we een paar teksten getoond. En dan ga ik eens kijken wat er is blijven hangen, Wil. Ja, jij weet ze natuurlijk allemaal. Je hebt al zo'n Jeremia 29 vers 11. Ik weet, wie kan hem afmaken?
Dat je aanwezig op de pand.
Ik weet, zegt God, ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil. Zo denkt God over ons. Het is goed omdat altijd als er wat gebeurt en je denkt, hallo, wat gebeurt er allemaal? Ik weet, zegt God tegen ons, ik weet welke gedachten ik over jou koester. Wij weten wat Gods gedachten zijn. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Altijd paraat hebben die tekst. De volgende, alle dingen. Ah, Hans, je mag hoor.
Ja, mag ik wel?
Ja,
het
is
wel
mee. Alle dingen voor wie God lief hebben.
Ja.
Alle dingen.
Alle dingen werken mede ten goede voor hen die God lief hebben. Heel goed. Goeie Hans. En dat is een tekst, ik denk dat ik dat vorige keer ook wel heb gezegd. Die ga je niet gebruiken als iemand hoort, een heel vervelend bericht hoort, dat hij heel erg ziek is. Ja. Dan ga je niet daaraan toe en zeg je, alle dingen werken mede ten goede. Maar dat is wel de manier waarop je voor hem kan bidden. Ja. Dan kan je bidden en zeggen, Heer, wat er ook gebeurt, al is hij nog zo ziek, laat alle dingen medewerken ten goede. Want dat is uw woord. Dan ga je staan in het woord. Dan ga je het woord gebruiken waar het voor bedoeld is. Om er invloed mee uit te oefenen. Want met training. Want met. Jouw, oh, dat was van Henny natuurlijk. Want met u ren ik door de leger bij de. En met mijn God spring ik over een muur. We hebben heel veel mogelijkheden gekregen van God. Met mijn God ren ik door een lege bende, met mijn God spring ik over een muur. Filippenzen 4 vers 14. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. We hebben veel kracht gekregen. We moeten wel gebruiken. Gods kracht. Nou, en dan Marcus 8 of Marcus 9 zelfs. Alle dingen zijn mogelijk. Voor wie gelooft? Dat zei Jezus tegen die vader die met zijn maanzieke jongen bij hem kwam. De discipelen hadden hem niet kunnen bevrijden van die geest die erin zat. En Jezus zegt, en zegt die vader, ja, misschien kunt u het doen. Dat zie je zelden, maar dan schiet Jezus flink uit zijn slof. Dan zegt hij, wat? Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Hey, die kan je in je zak steken, kan je altijd gebruiken. Dat was vorige keer, maar waar gaan we het vandaag over hebben? Weet je, een poosje geleden, dit was ook een van die teksten die in het rijtje stond. En dat is een stukje uit Jesaja 55 en daar zegt God, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En dat is zo'n tekst, die kan je altijd makkelijk gebruiken als er iets gebeurt wat je niet kan begrijpen. Dan zeg je, ja, Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. En dat, ik denk dat ik het een keer gezegd heb toen Gerard er was. Maar toen zei Gerard, wow, staat dat er eigenlijk wel? Is dat wel de bedoeling van die tekst? En als het er staat, is het ook Gods bedoeling dat zijn gedachten hoger zijn dan jullie gedachten? Want het schept zo'n afstand. Hè? Ja, dan wordt het toch een beetje een God die toch maar doet wat hij zelf wil. En anders over. Dan wordt het allemaal. Ik denk, ik zal dat hoofdstuk eens goed gaan lezen. Als je dan het hoofdstuk gaat lezen, dan komt er een heel ander beeld tevoorschijn. Die twee teksten ervoor. Daar wordt gezegd, zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Dat is Jesaja die dat zegt. Roep hem aan terwijl hij daarbij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Wat zijn die gedachten van God? Vergeving, vrede, liefde. Dat zijn Gods gedachten. En dan zegt hij tegen ons. Hallo, nu even terug. Dan zegt hij tegen ons, mijn gedachten, gedachten van vrede, gedachten van liefde, gedachten van vergeving, dat zijn niet jullie gedachten. Want wij denken al gauw aan een God van oordeel. Maar hij is niet gekomen, Jezus is niet gekomen om ons te oordelen, maar om ons vrij te maken. Hij zit niet te wachten dat we niet op de weg van leven gaan. Hij zit te wachten dat we daar wel op gaan. Hij wil niet dat we verloren gaan. Hij heeft zijn zoon gestuurd, zijn zoon Jezus, opdat het ieder die in die zoon gelooft niet verloren gaat. Dat zijn Gods gedachten. En hij zegt hier eigenlijk, zorg dat mijn gedachten ook jullie gedachten worden. Daar heeft hij zijn zoon voor gestuurd. En dat doet hij al in het Oude Testament. God heeft altijd het verlangen gehad dat alle mensen behouden worden. Nou, denken over dat woord gedachte, want dan blijft het toch een beetje bij je hangen. Kom ik bij Psalm 139. Ik heb vorige week gezegd, als je tijd van de week leest, is een paar keer door, want het is een prachtige psalm. Maar er zitten wat aparte dingetjes in. We gaan eens beginnen. Even op mijn spiegeltje kijken, dat ik een beetje aan de volgorde hou. We hebben ook al... Het grappige waar... Oh ja, Diebe. Diebe had vorige week een filmpje. En daar kwam geloof ik wel 5 keer Psalm 139 in voor. En dan zie je dat dingen aan elkaar passen. We hadden nog een dingetje, dat komt straks. Wim had een filmpje van onze broeder uit Amerika, Bobby Schuller. En dat ging ook over een deel van de preek. Ja, dat past allemaal goed in elkaar. We gaan eens lezen. Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet alles. U sluit mij in van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Leuk hè, er is nog geen woord in mijn mond en dan weet u al wat ik ga zeggen. Je hebt van die mensen die lang getrouwd zijn, ja, ik ben nog niet zo gek lang getrouwd, maar die maken elkaar zinnen af. Het blijft de ene een beetje, hè, kijk, Treini bijvoorbeeld, hè, die kan dat ook. Dan begint die weer ergens over en dan maken ze de zin voor hem af. Die zijn zo vervlocht in elkaar, ze kennen elkaar zo verschrikkelijk goed. Dat ze, hij begint en ze weten, oh, dan gaat hij dat en dat zeggen. Zo ja, vergroeid met elkaar. Zo vergroeid is God met ons. En dan gaat hij verder. Want, en dit is echt te wonderlijk voor woorden. Ik heb er even bij gezet. Over hoe een kindje zich ontwikkelt in de buik van de moeder. Dat op een gegeven moment kant-en-klaar is voor de bevalling. Want u hebt mijn nieren geschapen. Dat gebeurt in de eerste 4 weken, heb ik gezien. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen. Toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven. De dagen dat zij gevormd werden. Toen er nog niet één van hen bestond. En dat is een beetje een lastig zinnetje, dat laatste. Nee. Dat is een beetje een lastig zinnetje. Maar er staat ook. U zag mijn vormeloos begin. Elke dag is in uw boek geschreven. Elke dag heeft God in zijn boek. En hier staat dan in uw boek beschreven. Vrouwen die in verwachting zijn, die hebben vaak zo'n boekje, daar houden ze bij van wanneer heb ik de eerste keer dat hij bewoog en wanneer hoorde hij het hartje kloppen en bij welke echo wist ik dat het een jongetje of een meisje werd. God heeft elke dag beschreven, toen wij gevormd werden in het binnenste van onze moeder, heeft hij elke dag beschreven. Moet je nagaan man, 9 maanden lang. Hoeveel houdt God van ons? Ik weet niet of een moeder die een kindje wacht, nou, die kan wel sowieso niet vanaf de eerste dag het beschrijven. Maar hoe heeft God uitgekeken naar dat wij langzamerhand naar de 9 maanden gingen en geboren werden en dat we gingen leven? Heeft God daar uitgekeken, naar verlangd? Hij verlangt ook keer op keer om ons te ontmoeten. Zoveel liefde heeft God voor ons. Daar kan zelfs een goede moeder niet aan tippen. En dan gaat hij verder. Ik heb wel een paar stukjes overgeslagen, maar... Daarom, zegt David, hoe kostbaar zijn bij uw gedachten, o God? Hoe machtig groot is hun aantal? Zou ik ze tellen? Ze zijn talrijker dan korrel zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. David zegt, uw gedachten zijn mij kostbaar. Hij heeft al iets van, het is niet een God die gedachten heeft die hoger zijn dan mijn gedachten. Nee, zegt hij, uw gedachten zijn mij kostbaar. En dan komt er iets, en daar snap je natuurlijk helemaal niks van. Dan zegt hij... Doorgrond mij God, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Waar slaat dat op? Want hij begint, als we kijken naar het eerste stukje, hij begint, Heer, u doorgrond en kent mij, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. Hoe kan die dan hier zeggen, doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten? Dat klopt toch niet?
Ja, dat heeft hij zelf nodig.
Het is een retorische vraag. Nee, hoor, dat maakt niet uit. Wat zei je wil?
Dat heeft hij zelf nodig, dat, die doorgronding van God.
Ja, dat heb je heel goed gezien. Dan zie je maar, wijsheid komt, hoe ouder, hoe wijzer. Nou, jij bent nog ouder dan Wim, dus... Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Je kunt weten dat God alles van je weet, maar je kunt toch zo staan. Zo van, ja, God weet het, maar ik kan misschien wel dingen verborgen houden. Of anders nog, je kunt er niet eens van weten wat er niet goed is. Kijk, als je het hebt over schadelijk, andere vertalingen zeggen verkeerde weg of heilloze weg. Nou, ik ben opgevoed in de MBG 51 tijd, dus voor mij is het, zie of er bij mij geen heilloze weg is. En een heilloze weg is een weg zonder heil. Ja. Zo simpel is het. En is dat nou zonde? Ja, dan denken we gauw aan dingetjes. Hè. Je hebt wat gestolen of je hebt iemand doodgemaakt. Dat is zonde. Daar zijn we allemaal wel over eens. Maar dit gaat denk ik toch wat verder, wat breder. Nou, ik heb een tijd geleden een keer les gehad van een professor. Kan ik ook eens wat interessants vertellen. En dat was een man die was gespecialiseerd in gedrag van mensen. En wat zei die? Je krijgt als mens heel veel informatie binnen. En dat heeft hij vertaald naar bits, wat we dat mag lezen, wat je ook op een computer hebt. Ja. En die zegt, er komen 11 miljoen bits per seconde aan informatie bij je binnen. Maar die informatie kan je niet allemaal verwerken. En hij zegt, er zijn er 40 bits per seconde die je bewust verwerkt en de rest wordt gewoon gefilterd. En verwerk je onbewust. Mm. Nou, heel veel wetenschappers zeggen meer dan 95% van de beslissingen die je neemt, doe je onbewust. Ja, maar 5% doe je bewust.
Ja.
En ik denk dat David met zoiets zat. Dat hij zei, er zijn zoveel dingen die doe je onbewust en die doe je onbewust niet goed. Hij zegt, doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Ja. David zegt niet, ik hou dingen verborgen voor God. Nee, hij zegt, Heer, hier ben ik. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Mm-hmm. Nou, wat is dan zo'n schadelijke, verkeerde of heilloze weg? Nou, ik heb een paar dingetjes opgenoemd. Aangeleerd fout gedrag. Gedrag wat je hebt, wat je niet eens meer beseft. Een denkwijze die verkeerd is door je opvoeding, door je opleiding, door dingen die je hebt meegemaakt, door beschadigingen, ben je verkeerd gaan denken. En dat is niet de bedoeling. En David zal dat ook gehad hebben. Dat weet ik wel zeker, want die is natuurlijk, zeker toen hij jong was, heel erg in een hoekje gedrukt. Hij heeft allemaal dingen meegemaakt dat hij... Weet ik het allemaal. Dus die is ook beschadigd in zijn denken. Waardoor die verkeerde routines heeft. Sommige dingen doe je, ja, 95% van je besluiten doe je op routine. Heb je verkeerde routines aangeleerd. Je hebt vooringenomen standpunten. Je hebt vooroordelen tegen iets of iemand. Die achteraf nergens op gebaseerd zijn. Maar die je wel hebt. Nou, ik probeer twee voorbeelden, of ik dacht dat ik er twee had, is aan te halen. De barmhartige Samaritaan, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Er komt een wetgeleerde bij Jezus en die zegt, Rabbi of meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te erven? Nou, dat is toch een mooie vraag. Dat zou je allemaal wel eens aan Jezus zo willen stellen. Maar er staat bij, hij deed dat om Jezus te verzoeken, om te kijken, wat zal hij voor antwoord geven en klopt dat wel met de leer die we hebben? En dan zegt Jezus, wat zegt de wet? En dan komt, ja, dan moet je aan de wetgeleerde vragen. Dus hij zegt, heb de Heere uw God lief, boven alles, met heel uw kracht, met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Nou, zegt Jezus, ja, ik ga hem even voorlezen. Dan zegt Jezus, dat heb je goed geantwoord, doe dat en leef. En dan sta je dan als wijsneus. Je stelt een vraag aan Jezus, je geeft zelf het antwoord en zegt Jezus, doe dat en leef. Dus die voelde zich een beetje, ja, niet zo makkelijk. En zegt hij, ah, maar wie is mijn naaste dan? En dan gaat Jezus het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertellen. En die barmhartige Samaritaan, dat gaat over een man die komt van, ik dacht van Jeruzalem, gaat hij naar Jericho. Die wordt aangevallen, die wordt half doodgeslagen, beroofd. En die ligt daar langs de weg. En dan komt er een farizeeën langs. En die farizeeën, die kent de regeltjes, die weet als ik in aanraking kom met een dode, dan ben ik onrein en dan mag die post zijn werk niet doen. En dan moet hij reinigen in zijn ritueel, weet ik het allemaal. En die farizeeën denken, ja het is wel goed, ik loop met de boog om hem heen, want straks ben ik onrein, want hij is half dood. Maar als ik goed kijk, is hij straks helemaal dood en dan ben ik het haasje. Dus die farizeeën loopt door. En dan komt er een leviet aan. En die denkt hetzelfde, denk ja kom op zeg. En die loopt ook door. En dan komt er een Samaritaan aan en die knielt bij hem neer en die verzorgt hem, neemt hem mee en zorgt dat hij in de herberg verder verzorgd wordt voor zover dat nog nodig is. En dan zegt Jezus tegen die wetgeleerde, wie heeft nou aan die man, was nou de naaste van die man? Wie heeft die barmhartigheid bewezen? Dan zegt hij, ja, die Samaritaan, dat was de barmhartige Samaritaan. Hij zegt niet, hij geeft geen antwoord op de vraag, wie is mijn naaste? Hij zegt, van wie ben jij je naaste? Hij draait het om. En hij wil daarmee niet die wetgeleerde voor aap zetten. Hij wil wat losmaken bij die man. Die is ook maar opgevoed in een leer en heeft dingen geleerd waarvan hij enerzijds zegt, wat zijn de belangrijkste dingen? God liefhebben en je naaste als jezelf. En vervolgens, blijkbaar klopte het verhaal wat Jezus vertelde, want hij heeft niet gezegd, ja dat heb je leuk in elkaar. Nee, hij herkende precies wat er gebeurde in die gelijkenis. Dus daar, hij herkende dat verhaal, dat is bij hem ook wel in zijn opvoeding erin gegoten. Jezus wil niemand voor schut zetten, Jezus wil mensen redden, want daar is hij voor gekomen. En nou, die Samaritaan, of die wetgeleerde gaat heen, we lezen verder niet wat er met hem gebeurt, maar hij is wel aan denken gezet. Is er bij mij een schadelijke weg? Want Jezus wil hem op de eeuwige weg leiden. Nou, wat dichter bij huis? Die zit in Utrecht, ja. Nou hadden wij van de zomer 3 weken dat we geen kerk hadden. Dus ja, dan mag je eens wel eens even buiten de deur kijken. Wij zijn in de Beestjes geweest. Er kerkte een nichtje van me met een man. En we hadden dat gehoord en we dachten, nou, gaan we gewoon eens een keertje kijken. En een leuke club, man. Die komt er binnen. Kijk, als je hier binnenkomt, struikel je over de rollators. Daar struikel je over de kinderen. Allemaal van een kleine club, man. Dat overal. Jonge club. Hartstikke modern. En een beetje gezongen. Je kent het wel, wat dat betreft. En vervolgens komt er iemand, gaat een preek doen. Die heeft een dik boek bij zich. En hij zegt, ja, dit is een boek dat gaat over... Over?
Amsterdam.
Wie is dat? Wie is dat? Femke Halsema. Krijg nou wat. Dus ik kijk, Karen is een beetje aan. Denk, dat gaan we nou toch krijgen hier zo? En hij zegt, ja, dat is een goed boek heb ik gelezen. En ja, zegt hij, want ik ben adviseur van Femke Halsema. En ik krijg nou dat hele weer wat een ballentent. Ik zat vlak bij de nooduitgang, we waren bijna opgestapt en weg. Wat moet ik nou toch met dat soort... Dat is trouwens een fotootje van die kerk binnen, dus het is echt een ballentent. Ik denk, wat moet ik hier nog? En ja, die ging preken, ja, voor je fatsoen blijf je zitten.
Ja.
Dat gaat niks worden, hè? Weet je waar die man over preekte? Hij preekte over, God wil bij ons wonen. Vanuit het Oude Testament, de tabernakel, en ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. En in het Nieuwe Testament wordt beschreven dat Gods geest in ons woont. Ik moet mijn grote mond leren houden. Ik heb een vooroordeel wat nergens op slaat. Dat is nou waar David van zei, Heer, dat soort dingen, ik denk dat iedereen wel van, ja, dat weet ik van jullie niet, maar ik heb ze in ieder geval wel. En dan moet ik zeggen, Heer, kijk of het bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Leer mij die ongefundeerde vooroordelen af. Die routines die nergens op slaan. God is goed en hij wil niet anders dan dat. Hij wil dat roestige gebeuren in onze gedachten. Wil die ontroesten en dat doe je natuurlijk met Coca-Cola.
Ja.
Coca-Cola Light weer het liefste. Want dat werkt.
Mooi. Ja.
Dan wordt het weer helemaal mooi. Dat
nou,
heb je helemaal
gezien. Lekker koffie drinken met blanke mutsen.
Ja. En dat is wat David bidt. Heer, doorgrond mij, ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. En zie, hij staat met zijn armen wijd. En als er wat schadelijk is, Heer, zeg het tegen me, want ik wil op die eeuwige weg geleid worden. Dat is het hart van David. En daarom beschrijft hij u doorgrond en kent me. Maar dat geldt voor ons allemaal hier. God doorgrond en kent ons allemaal. Elk schuilhoekje in je hart kent hij. We hoeven echt voor God geen verstoppertje te verspelen. En als wij zo God zoveel kunnen vertrouwen dat we zeggen, Heer, doorgrond en ken mij en leid mij op de eeuwige weg. Dan zal hij dat doen. En dan gaat het natuurlijk niet met Coca-Cola, want dat is natuurlijk maar een beetje flauwekul vergelijking. Maar het bloed van Jezus, reinigt ons van alle zonden. En is een schadelijke weg zonde? Nou, prima, dan is het zonde, maar het bloed van Jezus reinigt ons van die zonde. Die maakt al dat roestige gebeuren in ons hoofd, al die verkeerde aannames en vooroordelen en rarigheid haalt die weg met zijn kostbaar bloed. Ja. Daar is die voor gestorven, om ons eeuwig leven te geven, om de eeuwige weg te brengen. Jezus is er nooit op uit om mensen op een nummer te zetten. Dat denken we wel eens, maar dat is niet zo. Ik heb nog één stuk uit de Bijbel. En dat is echt wel ik had er eerst nog een mooi liedje bij willen spelen, maar dat heb ik maar niet gedaan. Johannes 8. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem, die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem, meester, deze vrouw is op hete daad betrapt, bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, en wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken. Opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Ook daar weer was de bedoeling om God, om Jezus te verzoeken. Om te kijken, wat gaat hij zeggen? Gaat hij zeggen, stenig te waar? Dat zal zijn achterban leuk vinden. Want Jezus die is gekomen om vrede en liefde en alles te brengen. En dan zegt hij, stenig die vrouw maar. En als hij het niet doet, dan zeggen wij, hé vriend, de wet zegt dat ze gestenigd moet worden. Trouwens, als ik dat lees, hè, dan denk ik allereerst, waar is die man? Dat slaat toch nergens op, mensen? Op hete daad betrapt. Nou, volgens mij is een van de definities van op hete daad dat je ziet dat het gebeurt. En de andere definitie is dat bij overspel twee mensen betrokken zijn. Kom op. Waar is die man? Ik denk, maar goed, dat is mijn interpretatie, dat hij in het kringetje erbij staat. Hè? Dat een van die galbakken hier is. Goed, dat is... Zou me niet verbazen, want ze hebben het opgezet. Ze zijn niet toevallig ergens een vrouw tegengekomen met een man die overspel pleegde. Nee, dat hebben ze opgezet, want ze wilden Jezus verzoeken. Dat was de bedoeling. En dan vind ik het zo grappig, hè. Dan zie je dat voor je. Dan staan ze daar en wat doet Jezus? Die schrijft met zijn vinger in het zand. Wat zal die daar geschreven hebben? Ik denk helemaal niks. Ik denk dat hij gewoon een beetje heeft zitten spelen met het zand. Dat hij denkt, joh, alsjeblieft. Ga toch weg. Wat een vervelend gedoe. Maar die gasten bleven maar doorgaan, want die denken, nou hebben we hem toch wel tuk, denk ik. En ze bleven vragen en toen richtte hij zich op en hij zei tegen hen, en ik denk, je hebt wel eens van die mensen die door je heen kijken. Hij ging de een naar de ander, naar de ander, naar de ander, keek die aan. Met een blik vol met liefde. Want Jezus is er niet om uit om mensen te veroordelen. Hij is er uit om mensen van een schadelijke weg te brengen naar een eeuwige weg. En hij keek ze één voor één aan. En toen zei hij, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste een steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij een schreef in het zand, in de aarde. En toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een na de ander. Te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Dat gebeurt er. Wat zullen die mannen tot nadenken zijn gezet? Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik aan het oordelen over anderen, terwijl ik zelf eigenlijk geen haar beter ben? En dat was niet om ze voor paal te zetten, maar wel om ze te beleiden van die schadelijke weg naar die eeuwige weg. Want dat is altijd de bedoeling van Jezus. Niet om ons te zeggen, oh je hebt gezondigd, blablabla, niks niet. Nee, je hebt dan misschien gezondigd of je hebt gezondigd, maar ik wil je die zonde afnemen. Ik wil die last van je afnemen en je leiden op die eeuwige weg. Dat is wat Jezus wil. En, oh, dan wordt het zo mooi. Jezus richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar, vrouw, waar zijn de aanklagers gebleven? Waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hij haalt haar ook van haar schadelijke weg af en leidt haar op de eeuwige weg. Dat is het hart van Jezus. Dat zijn de gedachten van God. Niet gedachten van oordeel, maar gedachten om ons vrij te maken. En zo kunnen wij, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Dat kunnen we zo bidden. Want we kunnen God vertrouwen. Hij is niet uit om ons voor paal te zetten of wat dan ook. Hij is niet uit om ons te veroordelen. Hij heeft maar één verlangen en dat is om ons vrij te maken. Hij heeft maar één verlangen en dat zegt Johannes 3 vers 16 ook. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in die zoon gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het verlangen van God. Vorige week hadden we Bobby Schuller hier in onze dienst. Ja, Hans, daar was je helaas niet bij. En waar sprak hij over? Hij had het over angst en liefde. En de tekst die erbij gebruikt is, God is liefde. Uit 1 Johannes 4. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Eens zullen wij voor Gods troon staan. En dan zal die het oordeel uitspreken. En wat is het oordeel? Je bent vrij. Je bent vrij. Je bent vrij om in te gaan. Je zonden zijn vergeven. Vrede, vrijheid, liefde. Dat is wat God spreekt als oordeel. Want zoals er is, zijn wij ook in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Dat was het stukje wat mij enorm aansprak. Als we het hebben van Heer, wijs mij op die schadelijke weg. We hoeven niet bang te zijn dat we dan om onze oren krijgen. Maar we mogen dan weten dat God ons zal leiden op de eeuwige weg. Dat is altijd zijn bedoeling. Nou, dan komen we weer. Even kijken hoor. Oh, dat is die tekst. Doorgrond, nou, dat heb ik al gezegd. God is liefde. En dan komen we weer even bij die tekst uit Jesaja. Zoek de Heer wanneer hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heer, want hij zal zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. God is zo verlangend. Zo verlangend om dingen recht te zetten. Zo verlangend om te vergeven. En het is zo makkelijk. Want wat ik net zei, al zo lief God de wereld gehad. Omdat een ieder die in Jezus gelooft, niet verloren gaat. Wat is er voor nodig? Geloof in Jezus. Geloven dat Jezus voor jou gestorven is. Zo simpel is het evangelie. Moet er dan dit en dat... Dat is alles. That's all. Geloven dat Jezus voor jou gestorven is. Dat zijn bloed jouw zonde vergeeft. Dat zijn bloed jou reinigt van alle zonden die er in je leven zou kunnen zijn of is geweest. Hij wil je leiden op de eeuwige weg. Zie of er mij een schadelijke weg is en leid u op de eeuwige weg. Hij zal het doen. Neem die verlossing aan. In Jezus' naam.